Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat voor de kerkraad belijdenis des geloofs hebben afgelegd Linette Alderlieste, Max Hamelink, Linda Kalle, Marjolein Koten en Gert van der Nieuwendijk. Dat de openbare belijdenis des geloofs zal plaatsvinden, zo de Heere wil, tweede Pinksterdag, dat is maandag over een week. Tweede mededeling is dat we u herinneren aan de extra collecte voor de zending die met de Pinksterdagen zal worden gehouden. Derde mededeling is dat volgende week zondag in de morgendienst, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. En de laatste, dat aanstaande dinsdag de kerkraad hoopt te vergaderen. En de vergadering begint zoals gewoonlijk om 7:00. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 111, de versen 1 en 5. 111, vers 1 en 5. Loof, halleluja, loof de Heere, mijn ganse hart verheft zijn eer. En het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. 1 en 5 van Psalm 111. We willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren en in aansluiting op het lezen van Gods wet willen we zingen uit Psalm 119, het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En wat er verder volgt, dat is het 47ste vers van Psalm 119. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 24. We noemen nu 2 Korinthe 1, de versen 12 tot en met 24. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 47. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Korinthe 1, te beginnen bij het 12e vers. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat we in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn. Gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zou hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voornemen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruik? Of neem ik het naar het vlees voor hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord het welk tot u geschied is, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus, en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik aanroep God tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap, want gij staat door het geloof. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We hopen vanmorgen de behandeling van onze catechismus af te sluiten met de laatste vraag en het laatste antwoord over het woord amen. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in het gedeelte wat u is voorgelezen, namelijk 2 Korinten 1 en daarvan het 20ste vers, waar we het woord van de Heer en de tekst voor deze morgen lezen. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. En in het licht van dit woord willen we ook lezen wat onze Heidelberger zegt in de laatste zondag, dat is de 52ste. En in het laatste antwoord, dat zijn vraag en antwoord 129. Vraag 129 luidt dan, wat beduidt het woordelijke amen? En het antwoord zegt, amen wil zeggen het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Wij zijn hier samengekomen, Heren, in uw huis. Op deze wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, waarop uw kerk ooit zoveel eeuwen geleden als verweest achterbleef, zonder Christus en nog zonder de uitstorting van de Heilige Geest. Maar toch ook op die zondag, in die dagen, mocht uw kerk leven onder de vaste koepel van uw belofte. Van de belofte dat gij de trooster zoudt zenden. En uw beloften, we hebben het gelezen in het woord van deze morgen, zijn ja. En dan mag uw kerk er door het geloof, tot eer van u, ook amen opzeggen. Staat opmaken dat die beloften waar en zeker zijn. En zo mogen we tot u komen, niet als mensen die zelf iets verdienen, of zelf dat amen uit eigen kracht naar voren kunnen brengen, maar als mensen die zo diep van u, van uw toezeggingen en van het werk van uw genade afhankelijk zijn. Doe ons dat deze morgen, nu we de behandeling van onze catechismus mogen afsluiten, ook beseffen dat het alles genade is. Dat ook vertolkt wordt in uw woord en verklankt wordt in de oude Heidelberger, die het laat horen van de eerste vraag en het eerste antwoord tot de 129ste toe. Het is alles uit genade. Het is alles uit u en door u. Het is alles vanwege uw belovend spreken. Het is alles vanwege het werk van uw genade in het hart.
Heere, zou u dan deze morgen willen geven dat wij voor het eerst of opnieuw ook iets van die genade mogen ervaren. Want we kunnen daarover spreken en we kunnen daarover preken. We kunnen naar de woorden luisteren. Maar wat zal het allemaal arm zijn, ondanks de waarheden die gezegd en die gehoord worden, als het niet door de krachtige bediening van uw Heilige Geest wordt toegepast. En dat wilt ge doen waar uw woord zuiver verkondigd wordt, dat hebt u zelf beloofd. Maar willen dan uit vrije genade ook zelf zo maken, Heere, dat wij ons verwonderen mogen in deze dienst en mogen zeggen, de Heere zelf was in ons midden, de getrouwe God, de Amen, de enige en eeuwig dezelfde blijvende. Wil u deze morgen zo in ons midden zijn en onder ons werken, alle hindernissen die er kunnen zijn in de prediking en in het luisteren naar uw woord wegnemen. Heere, u kent alle beletselen beter dan wij ze onder woorden kunnen brengen. Neem gij ze genadig weg en geef dat we bij alle hindernissen, bij alle dingen die het luisteren kunnen belemmeren, het van u mogen verwachten. Neem u dan weg alle gedachten die een hindernis kunnen zijn, alle vermoeidheid, alle dingen die ons zo bezet kunnen houden terwijl we onze plaats in de kerk hebben ingenomen. En wil u geven dat onze gedachten gevangen gelegd worden onder uw woord. Wees u met ons, Heren, en met onze kinderen. Wees u niet alleen met ons zoals we hier zijn, maar ook met allen die meeluisteren en zich met ons verbonden weten voor de kerktelefoon. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Heren, u weet wat er aan moeite en zorgen is, ook onder ons. De dingen die bekend zijn, maar ook de dingen die weggescholen liggen in de diepte van ons leven en van ons hart. Wil u allen die een weg van verdriet en rouw gaan, weduwen, weduwnaren, wezen, mensen die korter of langer geleden met iemand die hen lief was de weg naar het graf moesten maken, wil u hen nabij zijn en die vertroosting schenken, die gij als de God van weduwen, wezen en weduwnaren alleen geven kunt. Denk aan allen die ziek zijn of rondom wier gezondheid zorgen zijn. U kent ze alle bij name. Denk u aan hen, Heren. We dragen zuster Boeren aan u op, die deze week wordt opgenomen in het ziekenhuis en woensdag een operatie zal ondergaan. Heren, wil u haar nabij zijn. Wil u haar door de operatie heen helpen en geven dat de operatie ook de gewenste gevolgen mag hebben. Denk aan haar en geef dat zij ook in deze weg alles van u mag verwachten. En wil u deze omstandigheden voor haar en ook voor degene die rondom haar staan nog zegenen en tot een zegen doen zijn. We dragen broeder Driessen aan u op die in het ziekenhuis ligt. Heren, u weet alle omstandigheden. Mag langzaam weer wat vooruit gaan. Wil u geven dat het herstel ook door mag zetten. We dragen hem naar ziel en lichaam aan u, de Heere, op. Geef dat hij krachten mag ontvangen van u. Dat er wendingen ten goede mogen zijn. En wil u in het bijzonder ook geven dat hij op deze dag in het ziekenhuis ervaren mag dat u van hem afweet. Denk aan hem en aan al degenen die hem lief zijn. Wil u ook zijn met zuster de Geus, Heere. U kent de zorgen die er zijn. We zeggen uw naam dank dat het tot op dit moment naar omstandigheden zo redelijk goed mag gaan. Wil u ook in de toekomst wonderen doen en doorhelpen, Heere. We mogen haar toch voortdurend aan u de Heere aanbevelen en smeken of u voor haar en ook voor het kindje wat verwacht wordt een God van nabij wilt zijn. Denk ook aan al degenen die rondom haar staan en geef dat in deze dagen, met alle behandelingen die wellicht in de nabije toekomst nog moeten plaatsvinden, dat uw nabijheid en uw kracht ervaren mag worden. We willen ook uw naam dankzeggen, Heere, voor zegeningen die ondervonden zijn. Zegeningen die er vele zijn, altijd meer dan wij in de openbare gebeden voor u kunnen neerleggen. Maar we mogen toch bijzonder uw naam danken dat de familie A. van der Laan deze week het mocht gedenken dat broeder en zuster van der Laan 55 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. En dat in de kring van de naaste familie hebben mogen herdenken. Heren, we mogen ook in deze dienst uw naam daarvoor openlijk erkennen. U hebt het waar gemaakt de amen te zijn. De God die getrouw zijn tegenover onze ontrouw. Wil u, Heere, dat ook zo in het hart geven, ook bij het ouder worden. Geef dat ze samen bij het klimmen van de jaren ervaren mogen dat gij de getrouwe zijt en blijft. Dat gij de schuilplaats zijt, het hoog vertrek. En dat ook bij het ouder worden, als soms de krachten verminderen, gij dezelfde blijft. Heere, ontferm u over hen, maar ook over al degenen die hen lief zijn, over de hele familiekring, kinderen en kleinkinderen, wil u hen allen voor uw rekening nemen. We smeken u, Heere, wil zo in de redenen die we hebben tot ootmoedig smeekgebed en ook tot dankbaarheid ons gedenken. Wij zijn mensenkinderen. We hebben de zegeningen niet verdiend en het ook niet verdiend dat u onze gebeden zou verhoren. Maar als het dan toch vanmorgen naar de orde van onze catechismus mag gaan over dat gebed en de verhoring van het gebed, wil u dan vanmorgen ons laten weten en het ook bevestigen dat ge verhoren kunt en wilt en ook zult. Niet omdat wij zo bidden kunnen, want we moeten het, als we eerlijk zijn voor u, telkens weer belijden dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Ook niet omdat we verdiensten hebben, want we moeten, wanneer we eerlijk zijn in het licht van uw heilige getuigenis, telkens weer erkennen dat bij ons de beschaamdheid der aangezichten is en dat wij geen rechten of aanspraak kunnen laten gelden. Maar enkel en alleen omdat gij de amen zijt, de getrouwe, die nooit laat varen de werken van uw handen. Heere, wil zo deze morgen in ons midden zijn en tot ons spreken. We vragen dat uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren, uit Psalm 86, de versen 3 en 4. Psalm 86, de versen 3 en 4. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit
het gebed des Heren en daarvan het 10e vers. Gebed des Heren vers 10, ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het zegt, daar ge op ons bidden, let gelovig, amen, op het gebed. Dat is het laatste vers van het gebed des Heren aan het einde van de prediking. Wat betekent het woordje amen? Als ik die vraag zo aan u persoonlijk zou stellen, dan zouden heel veel mensen misschien zeggen, nou niet zoveel. Want dat is het woordje amen bij ons toch dikwijls geworden. Alleen maar een afsluiting, het einde van ons gebed. Soms kan het zo zijn dat kinderen aan tafel zitten te wachten op het amen. En wanneer de preek wat lang duurt, dan kun je soms de gedachte voelen opkomen, zegt die man nu nog geen amen? Nou, dat zijn zo van die uitdrukkingen die onder ons gangbaar zijn, waaruit duidelijk wordt dat het woordje amen eigenlijk in ons gedachtenveld, in onze spraakwereld niet veel anders betekent dan het einde. Het einde van het gebed, het einde van een preek. Ja, dat is het dan toch wel. Maar dan moeten we wel beseffen, gemeente, dat wanneer we zo het woord amen opvatten, dat woord zoals zoveel Bijbelse woorden dan in ons denken wel erg is afgesleten. En wel zijn diepe Bijbelse zin heeft verloren. Want amen betekent in het licht van de schriften veel meer dan alleen het einde van een preek of het einde van een gebed. Het is een woord met zo'n rijke inhoud dat je waarschijnlijk wel meer dan één preek zou kunnen houden om dat woord amen uit te leggen. Dat willen we vandaag niet doen. We willen vanmorgen proberen vanuit het woord en de belijdenis maar heel eenvoudig samen te vatten wat het woord amen eigenlijk betekent. En zo schrijven we boven de preek van deze morgen het woordje amen. En we letten op twee dingen. Dat is allereerst een woord van instemming. En dan letten we op het begin van het antwoord van onze Heidelberger. Amen wil zeggen het zal waar en zeker zijn. En in de tweede plaats een woord van verwachting. Want dat wordt dan zo uitgelegd. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dus het woordje amen, een woord van instemming en een woord van verwachting. Het woord amen is afgeleid van een Hebreeuwse woordstam die eigenlijk zoiets betekent als vast zijn, vaststaan, zeker zijn. En daarom is wat onze catechismus zegt heel terecht. Het woordje amen betekent het zal waar, het zal vast en zeker zijn. Dat woord is allereerst een woord van instemming. U vindt dat heel duidelijk in de Bijbel terug. We noemen zo enkele teksten om dat aan te geven. Dat het woord een woord van instemming is, wordt vooral duidelijk bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium. Aan het slot, u weet, het boek Deuteronomium, dat is de tweede wet. Mozes moet in opdracht van de Heere, wanneer het volk gereed staat om het beloofde land binnen te trekken, nog één keer de wet van de Heere die bij de Sinaï gegeven is aan het volk inscherpen. En vandaar dat u in het boek Deuteronomium eigenlijk een herhaling vindt van heel de wet. En als Mozes dan aan het einde gekomen is en die hele wet nog eens een keer heeft weergegeven en bij Israël heeft ingescherpt, dan zegt hij in zijn slottoespraak dat het volk die wet moet houden. En dat ze met die wet moeten instemmen. En dan zegt Mozes in Deuteronomium 27 en vers 15. Dat in opdracht van de Heere de vervloekingen en de zegeningen die aan de wet verbonden zijn moeten worden afgekondigd. En als ze straks in het beloofde land gekomen zijn, dan moeten de vervloekingen afgekondigd worden van de berg Ebal.
en de zegeningen van de berg Gerizim. En als het vergaderde volk dan die vervloekingen die op het verbreken van de wet staan en de zegeningen die op het houden van de wet staan hoort, dan moeten ze luid antwoorden, amen. Als bijvoorbeeld gezegd wordt, want Mozes geeft dat precies aan, vervloekt zij de man die een gesneden beeld aanbidt en zal zetten in het verborgene en al het volk zal zeggen, amen. Gezegend de man die de Heere de God zal aanbidden, al het volk zal zeggen, amen. U ziet een woord waarmee het volk plechtig instemt met de vervloekingen die verbonden zijn aan het overtreden van de wet van de Heere en de zegeningen die God verbonden heeft aan het houden van de wet van de Heere. Hetzelfde vindt u heel veel later na de terugkeer uit de ballingschap. We lezen bijvoorbeeld in Nehemia 8 dat Ezra, de man die de schriftgeleerde was in de tijd van de terugkeer van de ballingschap, het wetboek opent en het aan het volk gaat voorlezen. En dan lezen we, als Ezra dat boek gelezen heeft voor de ogen van het ganse volk, zo stond al het volk op en het antwoordde, amen, amen. Met opgeheven handen neigden ze zich ter aarde en aanbaden de Heere. Ze stemden dus in met wat in het boek van de wet geschreven staat, amen. En zo vindt u datzelfde terug om meteen maar een grote stap door de schriften te maken in het laatste Bijbelboek. Als Johannes daar in Openbaring 4 en 5 de troonzaal van de hemel geopend ziet en hij ziet dat de engelen zich buigen en de schepping zich buigt en de 24 ouderlingen zich buigen en dan hoort hij ze zeggen, amen, amen, hij die op de troon zit, is het waard om alle aanbidding en lof en eer te ontvangen. Een woord van instemming. De Heere is het waard om alle eer en lof te ontvangen. Dat betekent dus het woord amen in de schriften allereerst. Het betekent dat we instemmen met de woorden van God. Instemmen met de woorden die de gezaligden en de engelen in de hemel horen. Ja, zegt iemand, maar wat heeft dat dan te zeggen met betrekking tot het gebed? Want ik kan begrijpen dat toen bij Mozes en later weer bij Nehemia het volk met het woord amen instemde met de wet van de Heere. Ik kan ook begrijpen dat de gezaligden in de hemel, wanneer zij het amen uitspreken, daarmee betuigen dat ze de lof en de aanbidding geven aan de drie enige God. Maar als je nu amen zegt aan het einde van het gebed, waar stem je dan mee in? Ja, dat is een belangrijke vraag. Want laten we heel nadrukkelijk zeggen, wanneer iemand amen zegt aan het einde van zijn gebed, dan stemt hij niet in die zin in met de woorden die hij gebeden heeft, dat hij zegt wel, met dit amen betuig ik dat ik zo voortreffelijk gebeden heb. Dat komt wel eens voor. Dat mensen wanneer ze opstaan van het gebed of hun ogen openen en hun handen ontsluiten, denken dat ze zo voortreffelijk gebeden hebben. Maar dat mag het woord amen aan het einde van ons gebed nooit betekenen, want dat is het amen van de Farizeeër. U weet, die Farizeeër, duidelijkste beeld is de Heere Jezus Christus eigen gelijkenis. Van de Farizeeër en de tollenaar, daar wordt ons een Farizeeër uitgetekend. Een man die staat te bidden, een man die eigenlijk alleen maar aan de Heere zegt in zijn gebed. Hoe dankbaar de Heere toch eigenlijk wel moet zijn dat hij zo'n voortreffelijk mens op deze aarde geschapen heeft als deze Farizeeër. Want hij zegt, die Farizeeër, ik dank u Heere dat ik niet ben zoals andere mensen. Dat ik geen hoer ben en geen tollenaar ben en niet de dingen doe die tegen uw wet ingaan. Want ik vast en ik betaal tiende en ik ben ook niet zoals die tollenaar die daarachter in de tempel staat. Nou, die man die dacht dat hij voortreffelijk gebeden had. En zijn gebed is niets anders dan een opsomming van al zijn eigen werken en zijn eigen gerechtigheden. En als die man amen gezegd heeft, we weten het niet. Maar gesteld dat die man amen gezegd heeft aan het einde van zijn gebed. Dan bedoelde hij met dat amen eigenlijk alleen maar instemming met zijn eigen woorden. En een onderstreping van zijn eigen voortreffelijkheden en eigen gerechtigheden. Nee, gemeente, dat mag het nooit zijn. Wanneer wij amen zeggen aan het einde van het gebed. Dat wij daarmee instemming betuigen en zeggen, ik heb zo voortreffelijk gebeden. Want wij moeten het steeds weer belijden. Als we oprecht worden voor God. En als we eerlijk in het licht van het woord van de Heere ons eigen gebedsleven onderzoeken. Dat wij niet te bidden weten gelijk het betaamt. En als we daar iets van gaan beseffen, dan is vaak één van onze beden, wanneer we de knieën buigen in stilte, Heere, leer u me bidden. Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Nee, met dat amen stemmen we niet in met onze eigen woorden. Zeggen we niet dat wij zo voortreffelijk gebeden hebben en dat al die woorden waar en zeker zijn. Nee, met het woord amen klemmen we ons in het gebed vast aan het woord van de Heer. En dat moeten we goed vasthouden vanmorgen. Anders gaan we in het begin van de preek en in het begin van het onderwijs van schrift en belijdenis al fout. Met dat woord amen klemt de bidder zich niet vast aan zijn woorden. Klemt hij zich niet vast aan zijn gebeden. Maar klemt hij zich vast aan het onveranderlijke, eeuwige woord van God. Want dat is in de Bijbel het woord amen altijd. Het woord amen wijst niet terug naar de voortreffelijke woorden of voortreffelijke gebeden van mensen. Het woord amen is altijd het zegel, de bevestiging dat het woord van de Heere waar is. Nog even terugdenkend aan de voorbeelden die we noemden. Mozes zegt dat het volk zijn instemming moet betuigen op de berg Ebal en de berg Gerizim met het woord de wet van de Heer. En bij Ezra zwoer het volk trouw aan het woord van de Heer. En in de hemel, zegt Johannes in het boek Openbaringen, zingen de gezaligden en de engelen van hun trouw en van hun instemming met het woord van de Heer. En zo is het ook met het woord amen. Het zal waar en zeker zijn. Dat zijn niet onze woorden. Dat is het woord van de Heer. Ja, laten we daar nog even een streepje onder zetten, zo in gedachten. Dat amen zeggen, altijd instemming betuigen is met het woord van de Heer. Onze catechismus gaat dan verder, en dat is van grote betekenis voor het gebedsleven, dat te maken heeft met het instemmen met de beloften van de Heer. De bidder klemt zich in het geloof vast aan de vaste toezeggingen van God. En mag daaruit vertrouwen putten, zo lezen we, dat God zijn gebed wil verhoren. Maar we moeten nog wel even zo in het voorbijgaan, dan toch hier de vinger bij leggen, dat amen zeggen. Als je dat vanuit de Bijbel goed op je in laat werken, dat is niet alleen maar iets wat te maken heeft met de belofte van God. Ook met de eisen van God. Ook met de bedreigingen van God. Want als je alles wat de Bijbel over het woord amen zegt, zo samen zou vatten, dan krijg je dit beeld dat amen gezegd wordt in Oud en in Nieuw Testament op elk woord van de Heer. Niet alleen op de belofte, maar ook op Gods eisen en op Gods bedreigingen. Mozes' woorden in boek Deuteronomium spreken wat dat betreft krachtige taal. Daar zegt het volk amen op de belofte, maar ook op de verbondswraak, wanneer zij zich niet aan de wetten van de Heere zullen houden. En dat is zo door en door Bijbels, gemeente. Want het woord van de Heere maakt ons duidelijk dat wanneer wij werkelijk door genade iets gaan leren van wat het woord van de Heere zeggen wil, dan gaan we heel het woord van God beamen. Dan gaan we heel het woord van God omhelzen. Dan wil je ook niets meer van dat woord van de Bijbel af hebben. En dan zeg je, uw woord, heel dat woord, is de waarheid. En dat betekent het woordje amen toch. Uw woord, heel het woord van God, alles. Dat woord wat mij ontdekt aan mijn zonde, dat is de waarheid. Dat woord dat mij een verslagen hart geeft, is de waarheid. Dat woord dat mij scherp en onverbloemd aanzegt dat een zondaar niet voor God kan bestaan, is de waarheid. Dat woord dat spreekt dat de zondaar om moet komen, is de waarheid. Maar ook dat woord dat zegt dat er een weg van ontkoming en van genade is, is de waarheid. Dat woord dat wijst op Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, is de waarheid. Dat woord dat zegt dat alleen zijn naam onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, dat is de waarheid. Dat woord dat zegt dat Jezus Christus het verlorene zoekt, is de waarheid. Dat woord dat zegt dat in hem vergeving en behoud te vinden is, is de waarheid. Al de woorden van God zijn waar. En dat betuigt iemand die met het woord gaat instemmen. Amen. Het is vast. Het is zeker. Het is de waarheid. Dat betekent tussen haakjes ook dan het woord amen aan het einde van de prediking. U weet misschien dat in andere tradities dominees, wanneer ze het woord van God bedienen, niet amen zeggen aan het einde van de prediking, maar iets anders. De meeste baptisten, ook de rechtzinnige baptisten, die sluiten de preek vaak af met de woorden laat ons bidden, let us pray. Het woord amen zeggen ze niet, maar het is iets typisch van onze calvinistische traditie dat aan het einde van de preek het woord amen gezegd wordt. En dat mag een predikant en moet een predikant zeggen als het goed is. Niet omdat hij dat doet in het bewustzijn dat hij het zelf allemaal zo goed doet. Maar omdat hij daarmee betuigt wat ik gezegd heb. Is in overeenstemming met het woord van de Heere. Is de boodschap die ten diepste vertolkt en verklankt wordt in het onfeilbare woord van God. Het is in deze preek ook gegaan om de volle raad van God. En dat wordt met amen uitgedrukt. Dus laat dat duidelijk zijn. Het woord amen als woord van instemming is een woord wat heel nadrukkelijk wil zeggen dat we instemmen met het woord van God. In zijn diepte en in zijn breedte. Dus niet alleen met de belofte, maar toch met alle woorden van de Heer. En de vraag komt deze morgen dan ook heel nadrukkelijk tot ons. Kunnen wij van harte zeggen voor het aangezicht van de Heere dat wij amen leerden zeggen op het woord van God? Nee, niet amen in de zin van dat hele gemakkelijke, dat hele goedkope amen, zoals er zoveel amens over onze lippen komen. Maar amen in de diepe schriftuurlijke geestelijke zin van het woord. Hebben wij in leren stemmen met het woord van de Heere op gebogen knieën. En de dingen die ik zojuist maar aanstipte, zijn dat werkelijkheden geworden, realiteiten voor ons persoonlijk. Dat we leerden zeggen, Heere, wanneer uw woord mij aanklaagt, dan moet ik amen zeggen. Wanneer uw woord mij zegt dat ik zondaar ben, moet ik amen zeggen. Wanneer uw woord wijst dat ik voor u niet kan bestaan, moet ik amen zeggen. Ja, zegt iemand, maar dat heb je toch zomaar niet van jezelf. Nee, dat heb je zomaar niet van jezelf. Maar mijn beste vriend, vergeet één ding niet dat de Heere eist van het volk van Israël in de dagen van Mozes, Deuteronomium 27, dat ze op zijn woorden amen gingen zeggen. En dat u met uw onmacht u niet verbergen kunt en niet verschuilen kunt voor de ernst van de eis van de Heer. Ja, dat het zelfs zonde is. Wanneer wij met een slordig of misschien zelfs wel met een bewogen beroep op onze onmacht ons afmaken van de eis van het woord van God. Dat is één van de zonden waaraan sommige kerkmensen zich een leven lang bezondigen. Dat ze met rechtzinnige woorden over hun onmacht zich afmaken van de heilige eis van de drie enige God en zo door kunnen blijven leven. Dat is één van de dingen, gemeente, die op de dag aller dagen voor sommigen van ons, vrees ik, als hoofdbeschuldiging terug zal komen. Gij hebt u altijd van mijn eisen afgemaakt met een beroep op uw onmacht. Ik heb geroepen, maar gij hebt niet gewild. Onderzoek uzelf eens op dat punt. Of daar misschien de knoop ligt, de oorzaak waarom het in uw leven geestelijk er zo bedroevend bij staat. Dat u zo makkelijk over de eisen van God geestelijk heen kunt leven. O, misschien houdt u rekening met Gods eisen wanneer het gaat om levensstijl en allerlei andere zaken goed en nodig. Zeker in onze verwarde en verwaterde tijd. Maar hoe staat het met de eisen van God, de eis tot bekering, de eis om de Heere te zoeken, de eis om al de geboden van de Heere te beamen? En daarom nogmaals die vraag, leerden wij amen zeggen, van harte? Ja, wanneer dat werkelijk van harte gebeurt, dan gaat er wat veranderen in je leven. En dat is iets wat de Heere bewerkt. En wat de Heere ook op het ootmoedig smeekgebed bewerken kan en bewerken wil. Dan wordt je hart verbroken. Dan ga je aan Gods kant staan. Dan val je de Heere toe. En dat is nu het geheim van het van harte amen zeggen. Instemmen met God. God onvoorwaardelijk en radicaal toevallen in alles wat hij zegt, in zijn eis en in zijn belofte. Heere, uw woord is de waarheid. Toe, zeg het is eerlijk, is het zover al gekomen? Iemand zegt en zegt dat oprecht. Ja, maar dominee, kijk, dat zie ik wel. Dat het daar moet komen. Dat God dat eist, u hebt dat net gezegd. Maar ik kan mezelf er niet brengen. En dat is nu de grootste strijd en het grootste struikelblok in mijn leven. Dat ik het allemaal zie liggen. Ik ben bij het woord van God opgevoed. Ik weet hoe het woord van de Heere deze dingen zegt. Preek na preek is het me voorgehouden. Maar om daar nu te komen, daar heb ik mezelf in tegen. U hebt gelijk. Maar één ding dan. Als u bij uzelf nou precies het tegenovergestelde tegenkomt van waar het hier om gaat. Dat amen zeggen, dat buigen voor God, dat God toevallen, dat leren zeggen van harte. Uw woord is de waarheid. Zou het dan niet zo zijn dat God bij machte is om dat harde hart van u te breken? En om die weerstand weg te nemen? En om uw hart zo te bereiden door zijn heilige geest en door zijn woord, dat dat harde hart gaat breken? En juist als u zo met uzelf op dat punt vastloopt, is het dringend nodig
om te vragen, Heere, breek u mijn hart. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere, geef dat ik van harte mag buigen. En dat dat amen maar niet een oppervlakkig amen mag zijn uit gewoonte of bijgelovigheid. Maar dat dat een amen mag worden wat opkomt uit een hart wat buigt voor u. Uit een verbroken hart en een verslagen geest wat van harte leert instemmen. Uw woord is de waarheid. Kijk, en daarin moet Gods kerk ook steeds verder onderwezen worden. Want dat wat iemand die de Heere leert vrezen vanaf het begin van het geestelijke leven, vanaf het begin dat de Heere in uw leven kwam, heeft moeten leren, dat moet nu steeds weer beoefend worden. Want weet je wat nu zo erg is? Dat als God in je leven gekomen is en je van harte de woorden van de Heere leerde beamen, eronder leerde buigen, ermee in leerde stemmen, dat er momenten kunnen komen dat die oude natuur, dat dat vlees, dat dat zondige ik weer zo de kop opsteekt en dat je het met God niet eens bent. En dat je het met het woord niet eens bent en dat je het anders wil en dat je een andere weg wilt. Ach, wie die de Heere kennen mag, weet daar niet van. Dat het amen gaat verkillen en gaat verstommen in het hart. Terwijl er ogenblikken geweest zijn dat u van heler harte mocht zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijne sterkte. En amen mocht zeggen op al Gods woorden, ook op al Gods wegen. Wat kan het soms weer opdrogen en weer verstillen in het leven. Dat de hemel niet verkwikt en de hel niet verschrikt, zeiden ze vroeger. En dat alles zo dor is en zo toegesloten. En daarom de vraag juist ook aan u, hoe is het met het amen zeggen? Kind van de Heere, met het amen zeggen op al de woorden van God. En dan begrijpt u hoe ik dat bedoel, met het doorleefde amen zeggen. Ach, dan denk ik zo dat er vanmorgen wel iemand in de kerk zit die moet zeggen, Heere, breng me daarheen weer terug. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Ja, inderdaad, want het is zo nodig. De Heere eist het en de Heere is het waard. En wanneer het dan gaat over dat amen zeggen, dan is het inderdaad zo, we hebben dat nu genoeg onderstreept, dat dat amen zeggen betrekking heeft op heel het woord. Want amen zeggen betekent instemmen. Het zal waar en zeker zijn, al de woorden Gods, radicaal God toestemmen, radicaal aan Gods kant vallen. Maar dat amen zeggen heeft zijn bijzondere, mag ik het zo zeggen, zijn hart. Ik denk aan een uitdrukking uit de Westminster Confessie die je misschien het beste zo kunt vertalen. Zijn centrum in het beloven spreken van God. Waarom? Wel omdat het ware geloof dat amen leert zeggen op al de woorden van God. Wel al de woorden van God toestemt en onder al de woorden van God buigt. Soms beven kan voor de bedreigingen en instemmend in het stof kan buigen voor de beschuldigingen. Maar dat geloof richt zich toch heel in het bijzonder op het beloven spreken van God. Daar klemt het geloof zich aan vast. Daarin heet ze ook, als ik het zo zeggen mag, het houvast. En dat spoor vindt u duidelijk terug in vraag en antwoord 129. Het zal waar en zeker zijn. We betuigen aan het einde van ons gebed met dat woordje amen, dat we ons vastklemmen en dat we hopen op het ware en zekere woord van God. Want, zo gaat de catechismus dan verder, mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dus
met betrekking tot de verhoring van het gebed, klemt hier de gelovige zich vast aan de belofte van God. En dan moet u er goed op letten hoe het hier staat. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Hier staat dus, en dat gebeurt niet zoveel in de belijdenis, maar hier staat dus het geloof tegenover het gevoel. Althans, daar is een spanning tussen geloof en gevoel. Als ik werkelijk amen mag zeggen in het geloof, dan is dat geloof zo krachtig, zo horen we van onze Heidelberger, dat dat geloof veel vaster gelooft dat het gebed verhoord zal worden dan ik gevoel dat ik het van hem begeer. Hoe zit dat eigenlijk? Geloof en gevoel. Nou, we moeten heel duidelijk en heel nadrukkelijk zeggen dat wanneer iemand het ware geloof mag bezitten, dat gaat niet zonder gevoel. Wanneer iemand het alsmaar heeft over het geloof, en dat geloof blijkt alleen maar een intellectueel rekensommetje te zijn, dan is het geen echt geloof. Want het echte geloof, dat raakt ons verstand, dat raakt ons hart, dat raakt ons gevoelsleven, dat raakt de hele innerlijke mens. En daarom kan het leven van het geloof soms heel gevoelig liggen. Zo zeggen we dat soms toch niet? Dat het heel gevoelig kan liggen in het leven van iemand die de Heere vreest. Maar laten we daarbij meteen ook zeggen dat geloof niet hetzelfde is als het gevoel. Het geloof raakt ons gevoelsleven, heeft invloed op ons gevoelsleven. Als het geloof leeft, dan kunnen we onder de prediking zo bewogen zijn. Dan kan er onder een avondmaalsbediening toch ook in ons hart heel wat geroerd zijn. Maar het geloof is niet hetzelfde als het gevoel. Sommige mensen maken in dat opzicht een hele grote, een ernstige vergissing. Wanneer ze spreken over de dingen van de Heere, ja, dan hebben ze het eigenlijk over allerlei gevoelens. Over gevoelens bij het zingen of het horen zingen van een psalm. Over gevoelens als ze eens een keer gevoelig gebeden hebben. Maar als je nu luistert en zorgvuldig luistert, dan zeg je, het enige waar ze het eigenlijk over hebben, is over hoe ze zich voelen. Kijk, wanneer het alleen maar gaat in uw leven over hoe u u voelt, dan zou ik in alle ernst en in alle liefde vanmorgen willen zeggen, kijk u het dan eens echt grondig na. Want, begrijpt u me niet verkeerd, het gaat niet zonder gevoel. Maar geestelijk leven is niet hetzelfde als gevoel. Geestelijk, echt geestelijk leven drijft niet op de golvende wateren van het eigen gevoel, maar vindt zijn rust in het woord van de Heer. En daar gaat het om. Of u nou kennis hebt, geloofskennis, en daarom soms ook gevoelige kennis van het woord van de Heer. Van wat het woord persoonlijk voor u mag betekenen. En of u in het woord en uit het woord dieper onderwijs ontvangt. Zodat u het zeggen mag, op uw woord heb ik gehoopt. Uw woord is de waarheid. Ziet u, want ons gevoelsleven, dat is nu eens hoog en dan weer laag. Dat is een onzekere grond, een onvast iets. En daarom ligt de grond van het geestelijke leven ook nooit in het gevoel, maar in God en in zijn woord. En het geloof, dat dus wel, mag daar ook gevoelig wel eens wat van ervaren. Maar hier zit een spanning dus tussen dat geloof en tussen dat gevoel. Want het gevoel kan zus zijn, maar het geloof stijgt daar soms door genade bovenuit. En daar gaat het om in dit slot van onze Heidelberger. Want laten we het nog even goed lezen. Ik gevoel dat ik de verhoring van God begeer. Ja, dat gaat niet buiten ons gevoel om. Soms kunnen we eens echt gevoelig bidden. En op zich is dat een zegen, gemeente. Vooral als je weten mag dat het soms zo dor en dood kan zijn. En dat het gebed meer een last is dan een lust. Als dat zo is, dan kan het wel weer eens een zegen voor je zijn als je je hart eens echt uit mag storten voor de Here. Maar zelfs als je je hart eens echt uit mag storten voor de Here. Zelfs als je met gevoel de Here smeken mag om zijn genade. Of om dingen die in het gebedsleven zo op de voorgrond kunnen zijn. Als je dan heel eerlijk bent, moet je zeggen, zelfs in je heiligste gebeden zit er nog zoveel zonde tussen, zit er nog zoveel wereld tussen. En zelfs wanneer je oprecht begeert dat God die gebeden verhoren zal, ja, dan is die begeerte vaak ook nog maar zo zwak. Kijk, dat bedoelt onze Heidelberger. Maar al is ons begeren zwak, en al staan er van allerlei dingen tegen, dat we zeggen, ik heb geen volkomen geloof, ik heb niet zulk een ijver om God te dienen zoals ik hem schuldig ben. Het staat aan mijn kant er allemaal zo droevig en zo zwak bij. Er is nog zoveel zonde en zoveel schuld. Als er werkelijk gelovig gebeden wordt, dan is er in het geloof iets van dat nochtans. Nochtans. Ook al is het aan mijn kant verzondigd. Ook al is het geestelijke leven soms zo ingezonken. Ook al zijn mijn gevoelens vaak zo zwak. Nochtans geloof ik dat de Heere op mij neer wil zien. Niet om iets in mij. Maar omdat het waar en zeker is wat hij zelf gezegd heeft. U vindt in de Bijbel aangrijpende voorbeelden van zulke gebeden, van het nochtans van het geloof. Denk aan het slot van het boek Habakkuk, het lied, het gebed van Habakkuk, waarin die zegt, en ook al is het dan zo dat de vijgenboom niet bloeien zal, en dat er geen rund in de stallingen zijn zal, en dat alles dor en dood zal blijven, nochtans zal ik mij verheugen in de God van mijn heil. Daar hebt u een voorbeeld. Meer dan ik zie en meer dan ik voel, nochtans klem ik mij vast aan het woord des Heren. Dat is geloof. Doorbrekend geloof. Geloof wat sterker is dan het gevoel en sterker is dan de onmogelijkheden die mij omringen. Geloof wat ondanks alle onwaardigheid zich toch mag vastklemmen aan het woord van de Heere. Meer dan ik zie, meer dan ik ervaar, meer dan ik geloof, het woord is vast. En dat doorbrekende geloof mag zich vastklemmen aan het woord en verwachten dat God dat gebed verhoort. Kijk, voelt u, dat is zo in korte ronde woorden wat de catechismus ons hier voorhoudt. Dat is nu ook een gelovig gebed. Een gebed wat boven het gevoel in het nochtans in de vastheid van het woord van de Heere eindigen mag. En op het woord van de Heere hopen mag. En aan de kant van het woord van de Heere rust mag vinden. Voelt u nu hoe geweldig gewicht dat woord amen heeft? En misschien vergaat het u dan ook wel net zoals mij. Als je over deze dingen zo nadenkt, over de hoogte en de diepte van dat woordje amen, dan leg je de hand op de mond en dan zeg je, Heere, wat heb ik dat woordje amen vaak gedachteloos gezegd? Ja, wat zeg ik dat woord amen vaak zonder dat ik de diepte, de Bijbelse diepte daarvan besef. Heere, reinig mijn tong en mond ook van dat oppervlakkige amen geprevel. En leer me bidden, leer me amen zeggen. Zo, zoals het behoort. Dan krijgen we vanuit die gedachte al genoeg beschamend onderwijs mee vanmorgen, toch? Ja, maar zegt iemand, als dat nu zo is, en dat is volgens de schriften zo, dat alleen in het geloof, niet rustend op het gevoel, maar zich vastklemmend door genade aan het belovend spreken van de levende God, een kind van God verwachten mag dat zijn gebed verhoord is en dat dat vast en zeker is. Verhoort God aan ieder gebed van zijn kinderen? Is het dan zo dat het gebed van Gods kinderen altijd verhoord wordt? En een vraag die voor sommigen van ons misschien nog wel dringender is. Verhoort God aan het gebed van een onbekeerde nooit? Laten we die vragen zo vanuit de catechismus nog een ogenblik onder ogen zien. Verhoort God alle gebeden van zijn kinderen wel? Nee. Ik zou bijna zeggen, en u moet dat goed opvatten, gelukkig ook maar niet. Want God weet het beste wat goed voor u en mij is. Ik weet dat niet, al denk ik dat zo vaak. En daarom weet God het beter dan dat wij het weten. En in die zin bedoel ik het, gelukkig als God onze dwaze verlangens en onze dwaze gedachten maar niet verhoort. En daarmee is duidelijk dat God niet alle gebeden verhoort. Daar zijn in de Bijbel een aantal dingen die heel nadrukkelijk bij het gebed genoemd worden als het gaat over de verhoring van het gebed. En ik zal ze heel kort een ogenblik aanduiden. Een gebed dat door God verhoord wordt, is allereerst een gebed naar de wil van God. In de eerste brief van Johannes staat het dat wanneer de gelovigen aan wie Johannes daar schrijft, die jonge christengemeenten aan wie hij schrijft, wanneer ze bidden naar zijn wil, hij hen verhoort. Met andere woorden, God verhoort niet een gebed wat dwars tegen zijn wil ingaat. De apostel Jacobus heeft dat zo helder gezien en heeft er in zijn eigen leven wellicht ook het nodige van ervaren. Als hij schrijft, gij bidt niet, gij bidt, maar gij ontvangt niet. Daarom omdat ge kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Jacobus bedoelt daarmee die mensen die daar tot verandering gekomen zijn in die gemeenten waartoe hij zich richt, die bidden wel, maar ze bidden niet naar de wil van God. Ze bidden kwalijk, ze bidden op zichzelf aan en ze bidden ten diepste alleen maar om hun eigen verlangens te bevredigen. De Heere moet precies doen wat zij verlangen. En omdat ze zo kwalijk bidden en niet willen dat bidden dat de wil van God geschieden mag, daarom ontvangen ze het niet. Dus om recht te bidden is nodig dat wij leren buigen voor de wil van God. Het tweede is, om recht te bidden is het nodig dat we leren bidden in het geloof. En niet ieder gebed van een kind van God is een gelovig gebed. Er zijn veel meer gebeden vaak. Het moet ons eigenlijk tot schaamte zijn, niet? Veel meer gebeden die zomaar uit gewoonte en zonder de beoefening van het geloof gebeden worden dan gelovige gebeden. Maar in Johannes 14 staat er toch, indien gij gelovende bidt, het zal u gegeven worden. En daar gaat het ook met name om bij de betekenis van dat woordje amen. Indien gij gelovig bidt, dan zal de Heere, omdat zijn woord vast en zeker is, het veel krachtiger verhoren dan ik gevoel dat ik dat van hem begeer. Dus instemmen met de wil van God, buigen voor de wil van God. In het geloof bidden. En tenslotte, dat is het laatste element wat de Bijbel zegt, bidden in de naam van Christus. Indien gij het naar Gods wil, in het geloof, pleitend op die ene naam die onder de hemel gegeven is. Om Jezus wil bid, het zal u gegeven worden. En als er zo gebeden wordt, naar de wil van God in het geloof, en pleitend op de naam van Christus alleen, dan zal God verhoren. Maar dan is er nog iets. Dan verhoort God nog op zijn tijd en op zijn wijze. Want wanneer we wat de Bijbel zegt over het gebed op ons laten inwerken, dan wil de Heere zulk een gebed zoals we dat probeerden te tekenen zeker horen. Maar God doet het wel als God, als de soevereine, als degene die niets van een mens nodig heeft en die soeverein handelt. Dan doet God het soms anders als wij wensen. Paulus is altijd weer het aangrijpende voorbeeld. Paulus die met de doorn in zijn vlees te worstelen had, en misschien een ernstige ziekte of een langdurige kwaal. Persoonlijk denk ik eerder aan iets innerlijks, aan iets in zijn geest waarmee hij te worstelen had en waar hij maar niet van los kon komen, en dat hem soms zelfs belemmerde in zijn ambtelijke dienst. En Paulus zegt: ik heb de Heere 3 maal gebeden dat hij die doorn uit mijn vlees weg zou nemen. En dat was een gelovig gebed. Dat was een gebed in de naam van de Heere Jezus Christus. Maar Paulus krijgt niet wat hij begeert. Die doorn uit het vlees wordt niet weggenomen. En toch wordt zijn gebed verhoord. Alleen anders dan Paulus dacht. Wat krijgt Paulus dan? Hij krijgt genade. En zelfs, en daar moet u goed op letten als u dat leest in 2 Korinthe 12, genoeg genade. Mijn genade zij u genoeg. Paulus, nou moet je genoeg hebben aan mijn genade. Zo wordt het vaak gelezen. Nee, zo staat het er niet. Al is dat op zich ook wel waar. Paulus, ik geef u genoeg genade. Beter vertaald misschien, genoegzame genade. Kijk, want als God aangeroepen wordt in een oprecht, afhankelijk, nederig geloof, dan zal de Heere verhoren. En als die de pijn niet wegneemt en het verdriet niet weggeeft, en we een weg moeten gaan die we zelf niet wensen en zelfs niet willen, dan wil de Heere juist op het gebed toch in die zin de gebeden verhoren, dat hij kracht geeft om het te dragen. En genoeg kracht. Meer dan genoeg. Want God is niet karig als hij op zijn soevereine wijze gebeden verhoort. Nog een aangrijpend voorbeeld daarvan. De Heere Jezus zelf in de hof van Gethsemane. Daar worstelt de Heere Jezus Christus dat die drinkbeker aan hem voorbij zal gaan. En dan zeggen we zo gauw: dat gebed is niet verhoord. Nee, dat is wel verhoord. Staat in de Bijbel. Nee, niet zo verhoord zoals de Heere Jezus in zijn menselijke vrees wenste, dat de beker hem voorbij zou gaan. Maar in Hebreeën 5, leest u het thuis maar eens na, daar staat het dat de Heere Jezus geworsteld heeft in de hof. En dat hij verhoord is uit de vrezen. Wat zou dat betekenen? Wel, God heeft de vrees weggenomen. God heeft hem kracht gegeven om die weg te gaan. Er staat in het Lucas-evangelie ook dat toen hij 3 keer gebeden had, er een engel van de hemel kwam. En we zullen dat op mogen vatten om hem te sterken. Christus kreeg verhoring. Niet dat de beker wegging, maar hij kreeg kracht en genade naar zijn menselijke natuur om de weg te gaan. En zo kan het zijn, gemeente, dat God gebeden kan en wil verhoren in het leven van zijn kinderen. Niet alle. Ook niet alle gelovige gebeden verhoort op onze wijze. Maar hij verhoort ze wel. Wanneer wij in ootmoed naar de wil van God, in de naam van Christus, in het geloof ons mogen vastklemmen aan het woord van de Heere. Het zal vast zijn. Heere, doe het om de eer van uw naam, om de vastheid van uw woord, om de betrouwbaarheid van uw toezeggingen. Wat zou het nodig zijn dat degenen die de Heere vrezen, in alle ootmoed en rechteloosheid aan hun kant, zo meer geestelijk gelovig, worstelend met de vaste belofte van God, met het vaste woord van de Heere werkzaam waren. Wat roept het woord amen daartoe op? Wat nodigt het al de kinderen van de Heere om met dat woord, dat vaste woord en de trouw van God werkzaam te zijn? Ja, zegt iemand, maar dat is voor de kinderen van God. Dat is voor de gelovigen. Want het gaat hier over iemand die de Heere vreest en die zegt, mijn gebed is veel zekerder verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik het van hem begeer. Dat kan alleen maar in het geloof gezegd worden. U hebt gelijk. Dus God verhoort het geloof van, verhoort het gebed van een onbekeerde niet. Dus een onbekeerde mag geen amen zeggen aan het einde van zijn gebed. Nee, die conclusie moet u maar niet trekken, gemeente. Want God verhoort ook gebeden van mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze onbekeerd zijn. Niet dat hun gebed dat waard is. Niet dat hun amen zeggen dat verdient. Maar God, van wie we in Psalm 147 lezen, dat hij het geroep van de jonge raven hoort. Van de kleine vogeltjes die misschien op het ogenblik onder uw dakpannen zitten. En soms 's ochtends vroeg al zoveel herrie maken. Dat gepiep hoort God. En dat staat in de Bijbel ook in verband daarmee dat God nu het geringste gebed, zelfs van mensen die de Heere niet kennen, die geen geloof kunnen oefenen, wil horen. Ja, godezijdank is dat zo. Want anders zou er niet één bekeerd worden. Als God zou zeggen, ik hoor alleen het gebed van een gelovige. Nou, niemand is van nature een gelovige. Niemand kan dus uit zichzelf het geloof voortbrengen. Dan zou we niet eens zalig worden. Maar God hoort het gepiep en het geroep. De Heere wil kinderen, jonge mensen, die het nu oprecht om hem te doen is. Hij wil luisteren naar hun gebed. En zeg dan ook maar amen na dat gebed. Zeg het niet met de gedachte dat je gebed zo goed was. Maar laat het dan in de geest zijn zoals we het lezen van Daniël in Daniël 9. Daniël die de belofte van de Heere zag en die wist dat God zijn belofte zou vervullen. Maar die ook zag hoe hij en zijn volk de vervulling van de belofte verzondigd hadden. En die toen in schuldverslagenheid tot de troon van de genade vluchtte. En zei, Heere, we hebben het verzondigd, die kostbare belofte, dat vaste woord van u, die eeuwig blijvende toezegging. We hebben het niet verdiend dat u die in ons leven en aan onze kinderen zou geven. Heere, bij ons is de zonde, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Dan ziet Daniël om zich heen alleen maar dingen die tegen zijn. Alleen maar hindernissen, alleen maar onwaardigheid. Maar door het geloof, kijk, want dat is nou geloof. In dat gebed van Daniël mag hij te midden van alle onwaardigheid en schuld zich ootmoedig vastklemmen aan Gods naam, aan Gods beloven spreken. Doe het om uw naams wil. Doe het om uw woords wil. Doe het tot eer van uw naam. Heere, doe het ook aan ons, ook aan mij. Vraag daar veel om. En laat het dan maar amen zijn aan het einde van je gebed. Om als het ware nog één keer aan het einde van het gebed te onderstrepen. Heere, uw woord is toch de waarheid? Heere, het gaat toch niet om mij? Het gaat toch ook niet om mijn verdiensten? Het gaat zelfs niet om mijn gebeden. Het gaat toch om de waarheid van uw woord. En u hebt toch gezegd dat u het verlorene zult zoeken. En dat u gekomen bent tot de verloren schapen van het huis van Israël. Heere, zoek ook dit verloren schaap. Want het gaat toch om uw woord. Kijk, zo mag er gebeden worden. De Heere heeft het ons zelf voorgezegd. Ik zou bijna zeggen voorgespeld. En zo wil de Heere ook gebeden verhoren. Tegen al onze onmogelijkheden, schuld, onwaardigheid. Tegen het zwakke geloof en tegen het zwakke gevoel. En welke hindernissen er ook mogen zijn in. Zo amen zeggen. Dat is echt Bijbels geestelijk amen zeggen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze behandeling van de Heidelberger gemeente. En heel gepast met dat woordje amen. En we hebben dat zo mogen onderstrepen. En als we dan aan het slot van de preek van vanmorgen nog even terugblikken. Het is ruim 4 jaar geweest, deze behandeling van de catechismus. Wat deed het ons? Wat deed het u? Wat deed het jullie, jongelui? Wat deed het mij? Kijk, weet u, wanneer de Heere in de loop van dit onderwijs er voor het eerst of opnieuw in meekwam, wat dan zo'n wonder wordt, dat die hele lange serie catechismes spreken en die hele uitvoerige catechismes samengevat kan worden in 2 woorden. In de eerste vraag. En in het laatste antwoord. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En dan luidt het antwoord. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Mag u dat door het geloof meezeggen? Amen. Het zal waar en zeker zijn. Amen.
Thank you.
Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, geef dat wij dit geheim mogen leren. Want het gaat niet slechts over het geheim van het gebedsleven. Het gaat ook over het geheim van het geloofsleven. Want die twee zijn zo nauw met elkaar verbonden. Heren, leer ons dan bidden. Leer ons door genade om amen te zeggen in de diepe geestelijke zin van dat woord. O Heere, geef dat we leren buigen onder uw woord. Want buiten dat buigen om zullen we nooit amen van harte leren zeggen. Maar leer ons ook die verwachting door genade en door het geloof. En dan kan het zijn, Heere, dat er onder ons mensen zijn die gij door uw woord persoonlijk verwachting hebt gegeven. Maar wiens gebed toch nog niet verhoord is. Als dat zo ligt, Heere, geef dat we u dan naar het woord van de psalmdichter achteraan mogen kleven. Want wat vast ligt bij u, waar en zeker is. En als we daardoor het geloof iets van hebben mogen zien, dan zal het gebeuren. Heere, doe het ook onder ons. Geef veel gebed. Geef buigen voor u. Geef verwachting op uw woord. En zegen ons. Zegen ons ook verder deze dag. Help ons deze middag als we in Zuidland hopen voor te gaan. Wees u ook met de zondagsschool die vanmiddag plaats zal vinden. Wil u geven, Heere, dat ook dat eenvoudig onderricht voor onze kinderen gezegend mag worden. En breng ons vanavond allen weer samen. Geef ook dan, als het gaan mag, over de betekenis van de weeszondag, ons uw zegen. We bidden dat om Jezus wil. Uw naam dankend voor alles wat u schonk ook in dit uur. Uit genade. Amen. Psalm 72, het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.